kinderen doen. Is dat goed? Kan dat nog? Jij hebt zo'n fantastisch mooi verhaal verteld. Je kan dat goed, vind ik trouwens. Dat is niet iedereen gegeven, maar... Mij zeggen ze altijd, je komt zeker uit het onderwijs. Jij ook? Niet eens. Nou, dan is dat helemaal een compliment. Nee, ik heb namelijk een liedje wat ik graag met de kinderen wil doen. Maar wat ook zo goed past bij wat ik met de volwassenen wil delen. Dus dat zijn twee vliegen dan in één klap. Ik moet alleen even die gitaar installeren. En die vorige twee plaatjes zijn dus wel van toepassing dan in dit geval. Voor de beamer eventjes. Ja, eigenlijk is het een ander liedje waar ik even de tekst op aangepast heb. Want het liedje gaat eigenlijk zo. Wie is de grootste, de allergrootste in de zaal? De grootste van ons allemaal. Maar ik heb het liedje veranderd, want ik ga straks met de grote mensen... Ja, ik begrijp dat jullie ook in de zaal zitten. Misschien hoor je er ook iets van. Over Jozef nadenken. Ik zal hier even bij gaan staan. En dit liedje gaat een beetje over Jozef. Het gaat... Het refrein gaat dus nu zo. Niet wie is de grootste, maar wie is de mooiste. Ken je die? Die heb je zelfs. Nou, maar de tekst is dus wel anders, dus dan moet je niet in de war komen. Hè? Dus laten we even oefenen. En ik hoop dat de volwassenen ook meezingen. Wie is de mooiste, de allermooiste in de zaal? De mooiste van ons allemaal. Wie is de mooiste? Ik wil wel weten wie dat is. Ik hoop dat ik me niet vergis. Nou, dat is het refrein. Dan gaan we nog een paar keertjes doen. Dan ga ik de coupletjes zingen. Die staan er niet op, dus die moet je luisteren. Zou het de knapste zijn? Iemand met de allermooiste ogen of blond haar? Zou het de knapste zijn? Wel, nee. Ben je raar? Komt het refrein weer. Wie is de mooiste, de allermooiste in de zaal? De mooiste van ons allemaal. Wie is de mooiste? Ik wil wel weten wie dat is. Ik hoop dat ik me niet vergis. Zou het de hipste zijn? Mooie kleren en een mooie ketting om de nek. Zou het de hipste zijn? Wel nee. Ben je gek? Wie is de mooiste, de allermooiste in de zaal? De mooiste van ons allemaal. Wie is de mooiste? Ik wil wel weten wie dat is. Ik hoop dat ik me niet vergis. Zou het de stoerste zijn? Raste haren, tatoeages, piercings overal. Zou het de stoerste zijn? Wel nee, ben je mal. En nu krijgen we het tweede refrein. Het is niet de knapste en niet de hipste van de klas. De stoerste van het hele stel. Maar wie als Jozef een echte dienaar durft te zijn. Is voor ons een rolmodel. Is voor ons een rolmodel. Die is voor ons een rolmodel. Nou, wel een beetje anders hè, dan het liedje wat jij kent. Nou, jullie mogen die kant op en dan ga ik een heel lang verhaal houden. Nou, het valt best wel mee hoor. Ja, jullie gaan ook. Ja, dat snap ik. Ten slotte heb je ook Pinksterweekend hè. Oh. Trouwens, dat verhaal wat verteld werd. Ik ben toevallig ambassadeur van World Vision. En als je zegt, nou, ik wil ook zo'n kind sponsoren. Dan heb ik nog een heleboel mapjes van kinderen in Kenia, in Zambia, in Guatemala, in Syrië. Die ook heel erg verlangen naar een sponsor. Dus daar kan ik je straks eventueel meer over vertellen. Want... Ons geld moet doorstromen. Ja, dat is een bruggetje naar het liedje wat ik nog even wil zingen. Dat heet namelijk Doorstromen. En dat sluit aan bij het lied wat we gezongen hebben. Laat uw levend water stromen door ons heen. En dan moet ik denken aan dat voorbeeldje van Corrie ten Boom met een batterij. En die wilde ze aandoen en die brandde niet. En toen maakten ze hem open en toen zat er, ik heb het over een zaklamp dus. Die zaklamp die brandde niet en in die batterijen die ze eruit haalden, daar zaten allemaal vodjes in, allemaal lapjes. En op die lapjes had ze geschreven roddel, egoïsme, liegen, allemaal nare dingetjes. Waardoor die elektriciteit niet kon doorstromen en dat licht niet kon schijnen. En ik dacht eraan dat wij onder een brief heel makkelijk hoogachtend schrijven. Maar de Bijbel zegt dat we ook elkaar moeten hoogachten, bijvoorbeeld. En stel dat we dat niet doen, dat we een ander minachten, dat is het tegenovergestelde, dan is dat te vergelijken met zo'n vodje, met zo'n doekje, met zo'n lapje wat in die batterij, tussen de batterij en het doorstroomsysteem, zeg ik dan maar eventjes, zit, waardoor het licht niet kan schijnen. En ik schrok er eigenlijk van toen ik daar vanochtend aan dacht, dat als ik jullie, een ander, niet hoog acht, dat dan het niet kan doorstromen. Dat ik dan mezelf en God en de Heilige Geest in de weg zit. En ik ga een liedje zingen en dat is al heel oud en dat heet Doorstromen. En dat gaat erover en dat sluiten we aan bij waar ik zo dadelijk bij jullie over na wil denken. Een draadje voor elektriciteit. Dat wilde nooit zijn krachten kwijt. Maar was niet te benijden, de spanning was te snijden. Contact werd slecht gemaakt, de verbinding is toen doorgebrand. De draad kwam in de prullenmand, de verbinding is toen doorgebrand. De draad kwam in de mand. Slootje van een meter of 11 hield al het water voor zichzelf, stond voor geen ander open. Toch is het water weggelopen, wat overbleef verdampt. Het liep niet zoals het had gedacht, geen meer rivier of herengracht. Het liep niet zoals het had gedacht, geen brede gracht. Maar het takje van een hele dikke stam, dat droomde dat er vrucht aan hem kwam. Wist dat het zelf niet veel bezat, maar dat zijn stamvader voedsel had. Het hield zich aan hem vast. De vruchten werden toen zo groot, dat iedereen ervan genoot. De vruchten werden toen zo groot, dat iedereen genoot. Ra, pa, 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 pa. Nou, daar gaan we nog eventjes met elkaar over nadenken. Ik wil graag beginnen met te lezen een stuk uit 2 Koningen 2 over de mantel van Elia en straks ook nog over de mantel van Jozef. Maar eerst 2 Koningen 2, een spectaculair verhaal. En ik merk dat wij mensen daar best van houden en kinderen ook natuurlijk. Ik heb dan wel jaren in het onderwijs gezeten en dan ook jaren voor de basisschool, groep 3, 4, 5, in één lokaal, zo'n klein dorpsschooltje. En er waren allemaal kinderen waarvan de meesten nog geen enkel Bijbelverhaal kenden. En dan ging je die verhalen vertellen en Dan gingen die duim in de mond en dat vond ze helemaal te gek. Vooral dit soort verhalen die we nu gaan lezen. 2 Koningen 2, vers 1 tot 14. De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, maar Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar Bethel ga. Elisa antwoordde, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen op weg naar Bethel. De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, zei hij, antwoordde hij. Zegt u maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, Elisa, de Heer wil dat ik naar Jericho ga. Maar Elisa antwoordde, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Het is net als met sprookjes, hè? Dat komt elke keer dat thema terug. Hè? En dat is zo'n mooi verhaal, alleen is dit geen sprookje, dat is het verschil. Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde Elisa, zegt u maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier. De Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. 50 profeten die hen waren gevolgd, bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken, vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen, voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar. Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Je vraagt iets heel moeilijks, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden, op en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit, waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. Wat een spectaculair verhaal. Ook dat verhaal van dat vuur wat neerdaalt, hè, als die bidt. Dat is zo'n verhaal waarvan kinderen en ook volwassenen vaak denken, yes, ik zou dat nog wel eens willen zien, willen meemaken. En ik merk dat wij als mens, niet alleen christen, maar dat we enorm getriggerd worden door de spectaculaire dingen. Misschien kunnen we even wat laten zien van de plaatjes. Albert Einstein, het wordt hem toegeschreven, die zei de volgende zin, ik zal het even in Nederlands ongeveer zeggen, niet alles wat telt, kan geteld worden en niet alles kan geteld worden wat telt. Dat is een hele cryptische omschrijving, maar het gaat er eigenlijk over. Alles wat belangrijk in het leven is, dat kun je niet meten. Liefde, blijdschap, vrede, dat kun je niet berekenen of beredeneren altijd. Je kunt er wel dingetjes van proberen te omschrijven, maar het is niet in een formule samen te vatten. En alle dingen die wel geteld kunnen worden, de snelheid van het licht kunnen ze meten, van het geluid, 300 meter per seconde of zo. En allerlei dingen kun je tellen, maar hij zei al, eigenlijk zijn dat niet de belangrijkste dingen. Die tellen niet allemaal. De dingen waar het om gaat in het leven zijn juist de dingen die we niet kunnen meten. Terwijl wij alles met onze zintuigen willen bevatten. En als er spectaculaire dingen zijn, dan worden we daar naar gezogen als het ware. In de tijd van Jezus was het al. Doe eens een wonder, doe eens iets. Hij had notabene net 5000 mensen te eten gegeven. En toen zeiden ze, doe eens een wonder. Het was niet genoeg. Ze wilden weer wat zien, iets spectaculairs. En toen vertelde hij over het teken van Jona. Dat hij zou sterven aan een kruis. Nou ja, toen liep iedereen weg. Ja, daar hebben we niks aan. Jezus deed soms hele wonderlijke dingen, genezingen. En soms zei hij, zeg het tegen niemand. Wij zouden het aan de grote klok hangen. Met kerst. Een paar herders op het veld. Een enorme lichtshow met allemaal engelen. Iets geweldig spectaculairs. Wij zouden zeggen, joh, doe dat in de stad. Dan kan iedereen het zien. Nee, een paar van die simpele herders op het veld, die mochten het zien. Ik heb het zelf ook hoor. Je loopt in de stad en er is iemand met iets heel bijzonders bezig. Ik zag een keer in Gorkum, meen ik, of Breda, ik weet het niet meer. Er was iemand die zat daar en die had zo op zijn hand, er ging een heel ritueel aan vooraf, zat iemand. Hé, hoe kan dat nou? Ik denk dat ze een of ander mechanisme hier van staal door zijn mouw hadden gedaan. Dat heb ik later bedacht. Maar toen ze dat zo opvoerden, dat stukje, en die man ineens op die hand van die andere zat. Dromme mensen. En die mochten allemaal wat in die koffer gooien natuurlijk. Daar was het om te doen. Maar als er iets te zien is, dan zuigt dat mensen aan. Wij zijn zo gefocust op de buitenkant. En ook het verhaal van de vervloeking van de vijgenboom. Ik heb dat hier wel eens verteld, denk ik, maar dat past daar heel mooi in. Dat die discipelen zeiden, hoe doe je dat, Jezus? En ze hadden moeten vragen, waarom doe je nou zoiets? Want die bladeren, voor degene die het verhaal kennen, de meeste denken, die gingen verdorren in een moment. Waarom doe je zoiets? Misschien wilde Jezus wel uitleggen, die bladeren, die prachtige zichtbare dingen, daar gaat het niet om. Ik wil die vrucht die daarachter zit, die je niet meteen ziet, achter die grote vijgenbladeren. Ik zoek vrucht in je leven. Ik zoek niet die buitenkant in de eerste plaats. Niet dat het onbelangrijk is of zo, maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Uiteindelijk zoek ik iets in jou wat blijvend is. Dat je bijvoorbeeld de andere hoog acht. Hoger dan jezelf. Niet dat je daar een beetje gewild nederig loopt te doen, maar dat je echt respect hebt voor een ander, van binnen. Dat merk je, hoe je over anderen praat, hoe je anderen bejegent. Dan merk je hoe je over iemand denkt. Dat is een moeilijk proces. Want zo gauw zetten we mensen wel in een hokje. Zeggen we, oh, die is niet zo slim, die heeft een laag IQ, die heeft niet zo'n goede baan, die heeft een slechte auto, die kan niet voetballen. En zo hebben we iedereen in een hokje geplaatst en hebben we een mening en onbewust eigenlijk een beoordeling. Nou, 5. Maar die, zo, die heeft een vette auto. 9. Ja, dat zeggen we nooit. En we zijn ons er ook niet altijd bewust van. Maar onbewust gaat het soms heel diep. En de Heilige Geest, die wil ons helpen om daar ons bewust van te worden en ons daarvan te bekeren. Niet dat we daaronder gebukt moeten gaan. Nee, het is een uitdaging om ook op die manier op Jezus te lijken, die een dienaar durfde te zijn. Misschien nog even een paar plaatjes. Het volgende plaatje. Ik denk dat de meeste mensen wel zien dat het om een kikker gaat. Maar zijn er ook mensen die een paard zien? Wie ziet in dit plaatje ook een paard? 1, 2. Ja, jullie hebben ook allemaal Facebook, denk ik. Dan heb je dat plaatje een keer gezien. Kijk, er gaan meer mensen de ogen open. Ik zie het al. Ja, ja. Als je namelijk zo kijkt, ja, het is een beetje langgerekt geworden door de projectie. Maar dan zie je waarschijnlijk ook een paard. En je hebt mensen die zien het nooit. Nou, doe geen moeite. Het is maar een hulpmiddel. Doe maar gauw het volgende plaatje, anders wordt dit het doel van de preek. Waar het mij om gaat is, hoe kijken we naar de wereld om ons heen? Hoe kijken we naar de ander? Hoe kijken we naar onszelf? En zelfs, hoe kijken we naar Jezus? Jezus zei, het is beter voor jullie, Rondi zei het al, het is beter dat ik ga. Want zolang ik hier blijf, zijn jullie gefocust op mijn betrekkelijke beperktheid. Ik kan maar op één plek tegelijk zijn. Ik zie eruit als een mens. Maar hij is veel meer. Het is beter dat ik ga. Ik ga en ik kom terug door mijn geest. Onzichtbaar, weliswaar, maar veel spectaculairder. Veel belangrijker. Op lange termijn. Elia en Elisa. Ik vind dat zo bijzonder. Want er gebeurden hele spectaculaire dingen. Maar als je dit verhaal leest, dan treft mij de vasthoudendheid van Elisa. Elke keer zegt Elia, joh, blijf jij maar hier. Hij zegt, geen denken aan. Geen denken aan. Hij had een doel. Ik wil niks missen van wat er gaat gebeuren. Ik wil een graantje meepikken. Hij had door dat Elia ging vertrekken en hij wist dat hij zijn opvolger wilde worden, maar wilde tot het laatste moment delen. Ja, in de bediening van Elia. Dat vind ik zo bijzonder. Hij liet zich niet afleiden door allerlei profetische uitspraken die op zich waar waren. Er was niks mis mee, het klopte. Maar hij had een doel. En hij wilde dat deel van de geest, maar dan een dubbel deel. Dat klinkt heel egoïstisch, dat klinkt heel hebberig. Maar ik denk dat dit een gezond verlangen is. Als we dit aan God vragen, Heer, ik wil een dubbel deel van uw geest. Dat is het Godsdeel, dat God zijn geest uitstort. En vandaag wil ik nadenken over het mensdeel. Wat ons pakje aan is, wat ons aandeel is, wat wij kunnen doen. We weten allemaal, wij kunnen de hemel niet verdienen, dat heeft Jezus gedaan. Wij kunnen de geest niet manipuleren, integendeel. En toch is er een aandeel van ons, er staat niet voor niks, streef naar de gaven van de geest. Dat houdt in dat er een menselijke verantwoordelijkheid in zit, als het ware. En het gekke is, wij willen aan de ene kant heel graag dat spectaculaire, wij willen van alles beleven, en aan de andere kant zijn we soms heel passief. Nou, God, geef het dan maar. Wilt u het mij maar geven? En soms werkt het zo simpel. Maar soms zegt God, oké, hoe ver wil je gaan? Wat heb je er voor over? Hoeveel van die vodjes kan ik uit die zaklamp halen, waardoor die batterij gaat werken, waardoor het kan gaan doorstromen in je leven? Het klinkt een beetje martelaarachtig, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dat het interactief is. Dat we betrokken zijn bij het proces van de werking van de Heilige Geest. De discipelen moesten wachten met Pinksteren tot de geest werd uitgestort. Maar ze waren wel aan het bidden. En ze waren wel bezig om als het ware ruimte te scheppen. Zodat die geest ook kon binnenkomen bij hen. Het mooie vind ik dat God ons wel te hulp komt met dat verlangen naar zichtbare dingen. Ik bedoel, we hebben de doop, is ook een zichtbaar teken van iets wat niet te tellen is, zoals Einstein zei. We hebben het avondmaal, een stukje brood, een slokje wijn, om te symboliseren hoe rijk de gemeenschap der heiligen is en met God. Nou ja, met Pinkster waren de tongen van vuur ook iets zichtbaars. En wat zouden we dat graag vandaag ook zien? Hé, Ron, ik zie iets op je hoofd. En dan ineens zijn we bij de les, hè? Zo, er gebeurt iets. Wat een goede dienst, joh. Er gebeurde van alles. Hoor je dat niet vaak? Er gebeurde van alles. Zichtbaar bedoelen we dan. Liefst dat mensen onderuit gaan of dat er iets spectaculairs gebeurt. Er gebeurde iets. En misschien gebeurt er vandaag wel iets wat we niet kunnen meten. Maar wat zo eeuwig is en zo diep gaat, waarvan God zegt, er gebeurde iets vanmorgen. En waarvan veel mensen zeggen, nou, ik heb niks gezien hoor, ik heb niks gemerkt. Dit is een plaatje van de Olympische Spelen. Ik weet niet of het jullie opvalt, elk jaar wordt het spectaculairder. Meer licht, meer dingen die neerdalen uit de lucht en allerlei toestanden die er gebeuren. Leuk en mooi. Misschien het volgende plaatje even. Sommige jongelui kennen dat spelletje misschien. Ik heb het zelf niet, maar ik ken jongelui die elke keer als er een nieuwe versie komen voor de deur liggen. Want die is weer spectaculairder en weer interessantere, vage, foute figuren misschien zelfs. In elk geval heel intrigerend, heel boeiend, heel knap gemaakt. En dat houdt mensen bezig. Volgende plaatje. Die herkennen we misschien ook. Het maakt de tongen los, hè. Als mensen er mooi uitzien. En misschien zie je die Mona Lisa die ook wat gemanipuleerd is. En Beyoncé daar ingeplakt. Is maar een flauwigheid, joh. Even voor het evenwicht het volgende plaatje. Ik heb er niet zo'n verstand van, maar ik denk, laten we die er ook bij pakken. Jozef was ook een hunk. Er staat in de Bijbel, Jozef was knap en aantrekkelijk. Punt. Geen 3 pagina's. Zoals in de Linda met een fotoreportage en allemaal ins en outs. En wat iemand voor schoonmaakmiddelen, of nee, dat heet anders, schoonheidsmiddelen gebruikt. Het ligt soms dicht bij elkaar. Ja, nachtcreme opbrengen, dan moet het ook eerst schoongemaakt worden, toch? Het volgende plaatje graag. Ik zie hier een vrouw. En die wordt de lelijkste vrouw van de wereld genoemd. Ik zit dan ook wel eens op Facebook, elke dag zo'n paar minuutjes, even ter geruststelling. En dan kom je wel eens dingetjes tegen. En toen kwam ik dit filmpje tegen. En daar stond onder de lelijkste vrouw in de wereld. En ja, ook ik denk dan, zo. Dat is spectaculair. Wie laat zich nou zo noemen? Ik ben wel eens benieuwd en ik denk, even klikken. En daar stond deze vrouw op een podium in een enorme soort concertzaal te vertellen. Zulke dunne beentjes. Ik denk, hoe kan ze daarop blijven staan? Ze zegt, ja, ik heb een ziekte waardoor ik niet aankom. Ze weegt iets van, nou ja, ik weet het niet meer precies. Anders ga ik rare dingen zeggen. Maar ze zegt, ja, ik ben als kind ontzettend veel gepest op school om hoe ik eruit zag. Ze heeft ook een blind oog. Ze zegt, maar ik heb wel mooi haar en ik doe ook wel eens reclame voor de Weight Watchers. Maar dat was een grapje. En toen ging ze daar staan te vertellen hoe ze op een gegeven moment als kind, toen ze wat ouder werd, als het ware een knopje omdraaide en zei, nu ga ik niet slachtoffer zitten wezen en zielig zitten zijn. Ik ga kijken wat ik met mijn beperktheden kan doen hier op aarde. Ik weet niet eens of ze christen is. Maar zij liet zich niet langer lam slaan door de buitenkant, door alles wat mensen over haar uitgesproken hebben. Ze zei, ik ga kijken wat ik wel kan doen. En die vrouw stond daar te vertellen. Ik denk, wat lelijkste vrouw van de wereld. Wat ben jij een knappe vrouw. Wat knap dat je dit kunt, dat je dit durft. En er zaten allerlei mensen in die zaal te huilen. Die werden geraakt door wat die vrouw vertelde. Dat je eigenwaarde, je kostbaarheid niet van je uiterlijk moet afhangen. Want het uiterlijk, zeg ik er dan bij, verdwijnt. Wat echt is, blijft over. En daar is God naar op zoek. Maar wij zijn vaak zo afgeleid door die buitenkant. Ik ook. Ik vind het zo moeilijk om daar doorheen te prikken. Ook bij mezelf. Wat kan je in de war zijn als er eens een pukkel ergens zit of zo. Kan heel je dag in het water vallen, toch? Hebben we toch allemaal wel min of meer last van? Velen van jullie kennen vaak misschien wel die filmpjes van Nick Vujic. Die man zonder armen en benen. Dat is helemaal indrukwekkend. Zo'n filmpje waar hij staat te vertellen met dat ene kleine voetje op het podium. En allemaal soldaten van die stoere mannen. En die komen na afloop hem omhelzen, want een hand geven om te bedanken gaat niet. En hij vertelde dat hij op een gegeven moment een eind aan zijn leven wilde maken. Maar ook dat kon hij niet. En toen werd hij zo boos. En toen is er toch een moment gekomen dat God hem liet zien hoe kostbaar hij is. En hij dacht, ik kan eigenlijk bijna niks. Hoewel, als je ziet wat hij allemaal wel kan, dat is dan heel bijzonder. Hè? Op een van de jetskiën zitten, noem maar op. Hij is getrouwd, hij heeft een kind gekregen, dus hij kan best wat. Bedoel ik. Maar als puber denk je, ik kan niks. En toen dacht hij, maar ik kan één ding, en dat is praten. En hij gaat de hele wereld over om te vertellen over de liefde van God. En als zo iemand dat vertelt, wat is dat een bemoediging voor mensen die ook denken van ik ben eigenlijk een slachtoffer. Ik kan niet veel. Jozef, daar wil ik even met jullie naar kijken. Graag het volgende plaatje. Was knap en aantrekkelijk. Dat wordt ook van David gezegd. Punt. Eén zinnetje. We weten allemaal dat verhaal dat Jozef een prachtig gekleurde mantel kreeg. Een mooie buitenkant. Ik heb er ook plaatjes van. Ik weet niet of dat de volgende is. Van die mantel van Jozef. Ja. En ik kom in heel veel kerken, PKN, Vrij Evangelisch, Baptisten, allerlei smaken. En dan heel vaak hoor je toch even iets van het kinderwerk. En hoe vaak komt niet die mantel van Jozef voorbij? Dan denk ik, die mantel van Jozef? Wat leren die kinderen daar nou van? Dat hij een mooie mantel had. Dan denk ik, is dat nou de boodschap? Nee, wij zouden het nog een beetje sterker, een beetje aandikken. Hè? Als Jozef voorbij kwam met zo'n prachtig gewaad, dan zouden we zeggen, stop, modepolitie! Absolute foute kleuren bij je ogen. En die huid is veel te licht voor die kleuren. Dat is niet goed. En die Jerusalem Nike Air schoenen, dat kan echt niet meer. Zo 4000 voor Christus. Jozef, helemaal fout. Volgende plaatje is nog zo eentje. Als je zoekt naar de mantel van Jozef, kinderwerkjes. Nou, je kan je uitleven. Je kunt er zo 100 vinden. En dan over de hele aarde natuurlijk, hè. De volgende graag. Nou, dit is dan het laatste. Ik heb er maar een paar uitgekozen. Die mantel van Jozef is natuurlijk best aardig. Maar weet je wat er gebeurt op het moment dat God zijn plan met Jozef gaat uitwerken? Een van de eerste dingen die gebeurt is die mooie buitenkant. Die jas die gaat eraf. En dat is dan misschien de les van die mantel. In de Bijbel is je mantel soms een symbool voor je identiteit. Wie ben je nou eigenlijk? En Jozef wordt door zijn broers in de put gegooid en dan krijgt hij een slavenpak aan, neem ik aan. Of misschien was hij wel helemaal in zijn naki, ik weet het niet. Dan denk ik eraan dat er in Openbaringen staat, het gebed dat wij later hopelijk niet naakt bevonden worden, maar gekleed. Klederen van rechtvaardigheid, van goede daden. Daar kom ik zo op terug. Die mantel van Jozef is een heel mooi symbool van zijn identiteit. Nou, ik weet niet hoe wij over Jozef denken, of hij als kind eigenlijk een aardig ventje was. Ik vraag dat dan wel eens als de kinderen erbij zitten. En dan zeg je, Jozef was een heel aardig ventje. Natuurlijk, want we vertellen al die verhalen over Jozef, dat het een toffe peer was. Net als over Job. Geweldig die Job van de geloofsheld. Maar als je het boek Job leest, dan denk je, zo, die durft wat te vertellen. Was ik maar nooit geboren, hadden ze mij maar weggegooid, net als een nageboorte en dat soort dingen. Dan denk je, zo, die was depressief. Dat was helemaal niet zo positief wat hij daar allemaal zegt. Maar hij was oprecht en God kon iets met hem, omdat hij uiteindelijk mee wilde werken. God vraagt niet dat we perfect zijn, dat we het allemaal op een rijtje hebben, dat we een prachtige buitenkant hebben. Nee, God zegt, kunnen we samenwerken? Wil je met mij meewerken of zet jij je hakken in het zand? En het leuke vind ik van het verhaal van Jozef, dat je ziet dat hij meewerkt. Maar laten we eerst het startpunt van Jozef lezen, hoe het begon, het volgende gedeelte. Jozef woont dan nog thuis bij zijn vader, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa. En alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Roddelen noemen we dat. Vieze fotjes in je zaklamp, waardoor je niet kunt schijnen. Omdat Israël, Jacob, al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zoon. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. Jozef was een verwend gastje. Daar kon hij zelf natuurlijk niks aan doen. Maar dat zal misschien niet zo handig voor zijn karakter zijn geweest op dat moment. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en er kon geen vriendelijk woord voor hem af. Hij werd ook nog geboycott in zijn jeugd. Nou, allemaal ingrediënten voor niet zo'n goede ontwikkeling. Maar God had een ander plan. En hij had Jozef dat ook al min of meer laten zien door dromen. Misschien ging hij daar nog wat verkeerd mee om. En ging hij daar wat mee opscheppen. Van, over die schoven en die zon en die maan en die sterren. Maar God had een doel met hem. Zoals hij met ons allemaal een weg wil gaan en een doel heeft. Ik heb pas een artikel gelezen. God heeft een prachtig plan met je leven. Dat vaak het evangelie is. Alsof wij de koning zijn. En dat God ons, ja, als het ware in een 5-sterren hotel wil vertroetelen. En dat we zo op weg gaan naar de hemel. Maar dat is niet het plan wat God met ons heeft. Hij biedt ons vergeving en redding aan. Maar dat is het begin. En dan gaat er een proces waardoor God ons wil vormen. Onder andere ons karakter. En dat mogen we meenemen naar de eeuwigheid. En dat prachtig plan is niet altijd zo spectaculair. Dat is soms op de achtergrond. Dat is soms in stilte. Dat is soms helemaal niet meetbaar. En soms is er niemand die er iets van merkt, van het proces. En bij Jozef ging het ook zo. Hij kwam bij Potifar terecht. En dan had hij kunnen zeggen, nou, ik ben slachtoffer. Ik heb dit niet verdiend, hoor. Ik ga hier eens eventjes profiteren. Maar Jozef, en dat merk je uit het verband, die gaat zich inzetten op een positieve manier. En wij weten hoe het afloopt, dat is makkelijk, maar hij zat er middenin. En dan zijn baas Potifar, die ziet iets in Jozef. Die ziet dat het een intelligente vent is en die vertrouwt hem steeds meer toe. En hij wordt op het laatst gewoon manager van het hele gebeuren daar zo. En dan denk je, nou, hè, eindelijk rechtvaardigheid. En dan komt die ellendige vrouw. Jozef was knap en aantrekkelijk en die vrouw had dat door. En die zit hem elke dag aan zijn hoofd te zeuren. Kom op, joh. Beetje seks hebben met elkaar, mijn vent is toch weg. Laten we er iets van maken van dit leven. Het is kort, pluk de dag. Kom op. En Jozef doet dat niet. Terwijl hij geen vent van steen was. Dus dat zal hem best veel bloed, zweet en tranen of wat dan ook hebben gekost. Strijd. En als beloning voor die houding wordt hij verkeerd beoordeeld en komt hij in de gevangenis terecht. Nou, dat is wel genoeg ingrediënt om te zeggen, nou bekijk het maar hoor. Nou ga ik hier eens even rebelleren. Ik heb het wel verdiend om eens lekker alleen nog maar aan mezelf te gaan denken. Want niemand zorgt voor mij. Alles zit me tegen. Slachtoffer. Maar als je dat verhaal leest, dan merk je dat Jozef zich zo niet opstelt. Ondanks zijn karakter en alles wat hij nog moest leren. Dat was hij juist aan het doen, aan het leren. God was hem aan het vormen. En Jozef werkte niet tegen, hij werkte mee. Zodat God met zijn geest het karakter van Jozef kon omvormen naar het karakter van, wij zouden zeggen, Jezus. De vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, geduld, zelfbeheersing, trouw. Allemaal dingen waarvan ik zeg, daar heb ik veel te weinig van. En dan zegt God, ja,
En ik zorg voor de omstandigheden dat die vrucht kan groeien. Ik help je. Ik ben bij je. Ik verlaat je niet. En dat zegt hij ook tegen jou en tegen mij. Als jij in een omstandigheid bent waarvan je zegt, dat deugt niks van. Dit heb ik niet verdiend. Heb je niet gezien hoe ik gevolhard heb en hoe ik de juiste keuzes heb gemaakt? En ik word er door niemand voor beloond. Dan zegt God, ja, maar ik ben bezig. Wacht nou, heb nou geduld. Ook een vrucht van de geest. Ik ben aan het vormen. Daar wacht een fantastische beloning. En God had ook dat plan met Jozef. En Jozef houdt vol. En wat mij dan opvalt, als hij in de gevangenis steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en toch wel beloond wordt voor zijn goede gedrag, permissies krijgt, zouden wij zeggen, dan komt hij bij die schenker en die bakker. En dan had hij kunnen zeggen, jongen, jongen, wat een zooi hier. Hè. Zitten jullie hier ook al onrechtvaardig? Ik ook hoor. En mopperen en klagen. Nee, Jozef zegt, joh, ik zie iets aan jullie. Je hebt niet goed geslapen. Er is iets... Hij was niet gefocust alleen maar en zwelgde niet of zwolg, hoe zeg je dat, in zijn eigen verdriet. Maar hij zag ook, had ook oog voor de sores van een ander. En hij zegt, ik zie iets aan jullie, vertel eens, wat is er aan de hand? En dan gaan ze vertellen dat ze gedroomd hebben en noem maar op dat verhaal. Jozef had oog voor de problemen van de ander, ondanks zijn eigen verdriet. Knap. God had al heel wat met hem kunnen doen. Maar blijkbaar was hij nog niet klaar, want die schenker en die bakker gaan eruit en die schenker vergeet hem. En daar zit Jozef weer, misschien wel een paar jaar, onrechtvaardig. En dan is de timing van God daar, dat hij zegt, en nu is het zover, Jozef. En wat krijgt hij dan in plaats van een boevenpak? Witte kleren staat er. Linnen kleren, schone kleren. Hij wordt gewassen. Mooi beeld, hè? Gereinigd, gerechtvaardigd. En dan komt hij voor de farao. En dan krijgt hij later zelfs een koningskleed. God wil precies hetzelfde met jou en mij doen. Aan de ene kant, even het volgende plaatje graag. Er staat nog een stukje uit Genesis dat Jozef dus in de put, dat zijn gewaad uitgetrokken werd. En dan krijgt hij natuurlijk uiteindelijk een prachtig kleed als manager. En wat gebeurt er zo gauw die vrouw hem aanklaagt? Dan wordt ook dat mooie kleed, die buitenkant weer uitgetrokken. Dat kleed liet hij bij haar achter, krijgt hij een boevenpak. De laatste tekst graag. Aan de ene kant zegt God, ik wil jou, mijn kind, rechtvaardigen door mijn bloed. Nou, voor kinderen is dat heel lastig uit te leggen, want bloed geeft hele smerige vlekken op witte kleding. En wij snappen dat dat bloed te maken heeft, hè, met straf, met vergelding in onze plek. Jezus droeg de straf en wij mogen witte kleren krijgen. Maar dan staat er nog iets, dat staat ook in de Bijbel, in Colossense meen ik. Leg dan af en doet dan aan. Dat gaat over je oude kleed, je eigen menselijke, oude natuur, egoïstische, op jezelf gerichte natuur, waar we allemaal mee geboren zijn. En die nieuwe natuur doet dan aan. Dat geeft iets interactiefs aan. Iets waarbij we zelf bij betrokken zijn. Vrijwillig kunnen kiezen. Wil ik die nieuwe jas wel aan? Of vind ik die oude, dat prachtige, veelkleurige kleed toch wel lekker zitten? Je kunt die symboliek heel ver doortrekken. Hè? Jezus had ook een mantel die werd verloot. En toen die in het graf werd gelegd in een linnen. En er staat heel veel over reine, witte kleding. Maar die symboliek koop je niet zoveel voor als je er niks mee doet. Want het gaat erom, wil ik die nieuwe jas? Wil ik meewerken aan het plan van God? Of zet ik mijn hakken in het zand en zeg ik ga nu even mijn eigen zin doen. En God wil met zijn geest ons bemoedigen en troosten. En zeggen, ik wil bij je komen wonen. Dat was de belofte van Jezus. Het is beter dat ik ga, want als je mij lief hebt, dan zullen de Vader en ik bij je komen wonen. Dan zal mijn geest in jou komen. Jouw geest en mijn geest gaan een huwelijk aan. Ze worden één. Je wordt nieuw, je wordt anders. Misschien helemaal niet zo spectaculair. Maar zo, naar de mens gesproken. Maar zo bijzonder. Dat Jezus in jou woont. Hij met zijn geest. Onzichtbaar. Wat kostbaar. Maar soms lezen we eroverheen. Als je mij lief hebt. En dan denken we vaak, ja, dat is een gevoel, hè. O, Heer, ik voel zoveel liefde voor u. Nou, ik heb dat soms helemaal niet. Dan lijkt God ver weg. En dan snap ik het vaak helemaal niet. Maar vanuit alles wat hij me heeft laten zien en ervaren, en ik merk dat bij heel veel andere christenen, Corrie ten Boom, om die nog maar eens aan te halen, die vergeleek het met een radar in het vliegtuig. Soms zie je even niks, dan zit je in een wolk en dan zegt je gevoel, we zitten veel te hoog of te laag, we moeten naar beneden of omhoog. En dan zegt het radar, nee, je zit goed, je moet er rechtdoor. Of je moet nu omhoog, anders ga je tegen een berg gaan. En soms moet je op dat radar varen. Gewoon op de dingen die je weet, die God je allang heeft toevertrouwd. Daar moet je mee aan de slag. En je gevoel gaat dan zo. Liefhebben is niet veel meer in dit verband dan ernstig rekening houden met wat God fijn vindt. Daar zoekt Jezus naar. Mensen die hem liefhebben, die zeggen, ik wil met u meewerken. Ik ga dingen doen of laten omdat ik u lief heb. Omdat ik u op de eerste plaats wil stellen. En dan zegt hij, dan kom ik met mijn geest. Als je mij lief hebt, zullen de Vader en ik bij je komen wonen. Ik las van de week een uitspraak van iemand die vertelde aan een voorganger. Ik ben 8 jaar geleden gedoopt met de Heilige Geest. Wat zei die voorganger daarna nooit meer? En hij wilde zeggen, we hebben het dagelijks nodig dat de Heilige Geest ons mag vullen. Dat we ons vrijwillig laten vullen. Dat we zeggen, Heer, hier ben ik. Al mijn plannen, al mijn ideeën, al mijn ervaring is belangrijk en gebruikt u. Maar ik wil het ondergeschikt maken aan wat u fijn vindt. En als u zegt, keep het allemaal weg. Oké. Maar dat gaat heel ver. Dat heeft ook te maken hoe we naar elkaar kijken. Dat we elkaar niet beoordelen naar het vlees of naar de maatstaven van deze wereld, zoals de NBV zegt. Maar dat we elkaar zien zoals Jezus naar ons kijkt. En daar moet ik ook vaak een knopje omzetten. En denken, nee, wat ik zie klopt niet altijd. Ik moet misschien anders kijken naar die kikker. En dan zie ik een paard, bij wijze van spreken. Hè? Neem het niet te letterlijk. Ik ga afsluiten met deze tekst die hier geprojecteerd staat. Wie overwint, zal zich ook in het wit kleden. Dus enerzijds wordt het ons aangeboden, een nieuw wit kleed, rechtvaardiging. En aan de andere kant is daar dat proces van overwinning, waarin we mee kunnen werken, of niet. Doet hij het, ja? Test. Hij heeft gesproken in de storm. In de stilte, in het ruisen van de wind. Hij toont zijn majesteit in donder en in licht. Maar hij werd kwetsbaar door te worden als een kind. Hij wil je vader zijn. Hij fluistert lieflijk in je ziel. Hij heeft je naam bezongen voordat je bestond. In het begin al was zijn oog op jou gericht. nog voordat jij hem zocht, voordat jij hem vond. Hij wil je vader zijn. Hij kent je blijdschap, gevoelens van geluk. Dat zijn momenten dat hij aandacht voor je heeft. Hij kent je tranen in tijden van verdriet. Heeft hij intens met je meegeleefd. Hij wil je vader zijn. Gesproken in de storm, in de stilte, in het ruisen van de wind. Hij toont zijn majesteit in donder en in licht. Maar hij werd kwetsbaar door te worden als een kind. Hij wil je helpen om de weg met hem te gaan. En om te leven zoals leven is bedoeld. Met al je kracht en je volle verstand. Met al wat in je is, met heel je gevoel. Hij kent je blijdschap, gevoelens van geluk. Dat zijn momenten dat hij aandacht voor je heeft. Hij kent je tranen. In tijden van verdriet heeft hij intens met je meegeleefd. Hij wil je vader zijn. Hij wil je vader zijn. Hij wil je vader zijn. Mogen we nog bidden? Is er nog tijd voor? Ja, ja, ik ken niet hoe strak jullie timing is. Vader is natuurlijk ook een begrip. Ja, ik ben nog niet begonnen. om te helpen, iets zichtbaars, om ons tegemoet te komen. Maar het dekt natuurlijk niet de lading. God is veel meer dan een aardse vader. En ook dan moeten we soms een knopje omzetten. En dat al die gevoelens die daar soms mee gepaard gaan, even parkeren en zeggen, ja, maar wat voor vader bent u nou eigenlijk? Dat is zo anders en meer en dieper dan een gewone vader. En toch noemen we u vader, Heer, want hoe moeten we het anders omschrijven? U hebt ons lief en u wilt met ons omgaan en toch laat u ons vrij. Help ons om die vrijheid goed te gebruiken en om u lief te hebben in de praktijk, zodat u en uw zoon door uw geest in ons wonen. En steeds meer uw intrek kunnen nemen in ons leven, in onze gedachten, in ons hart en ziel. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Dat u ons wilt vormen en dat wij mee mogen werken. Dat u de vrucht daarvan in ons leven wilt laten groeien. Dat het zal doorstromen. En dat de missie van A tot Z steeds meer gestalte gaat krijgen in Gouda en omstreken. We kunnen het zelf niet, Heer, we hebben u zo nodig. Maar wat we kunnen is op dit moment tegen u zeggen, Heer, ik wil meewerken. Kom mij te hulp. En dank u wel dat dat genoeg is. Dat u dan zegt, ja, ik wil ook. We prijzen u daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen. Bij de uitgang informatie over World Vision, eventueel sponsorkinderen. Ik heb ook wat cd's van harte aanbevolen. En Ron, mag ik jou weer het woord geven, neem ik aan? Of Wouter? Ja.